Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 12 april. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Katrijn de Ronde, redacteur van Energeia. Welkom Katrijn.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over het eerste debat over de energiewet. En dat ging vooral over kwetsbare huishoudens en het delen van energie. En Katrijn vertelt zometeen hoe de wind is gedraaid als het gaat om marktwerking en liberalisering van energie. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen viel je op in het energienieuws van deze week?
Nou, ten eerste dat TenneT meer wil gaan samenwerken op de Noordzee. De netbeheerder ziet er voordeel in als windparkexploitanten en olie- en gasbedrijven en dus TenneT zelf gezamenlijk gebruik gaan maken van beheer- en onderhoudsdiensten. Ten tweede, energiebedrijf Uniper, dat stelt een investeringsbesluit over een electrolyzer op de Maasvlakte met 2 jaar uit. En als reden geeft Uniper de hoge stroomkosten en onduidelijkheid over afzetmogelijkheden voor de groene waterstof. En het is het tweede uitstel van een elektrolyseproject in korte tijd. Dus reden om daar eventjes op in te gaan vandaag. En tot slot, richt ik me even tot de luisteraar. U wordt allemaal wel eens gebeld door een bedrijf dat u een energiecontract wil aansmeren. Dat wordt vaak door intermediairs, noemen we dat. Van die wervingskantoren wordt dat gedaan. En één zo'n intermediair, Global Marketing Bridge, heeft van de autoriteit Consumentenmarkt voor het misleiden van de consumenten een boete gekregen van €400.000. En ook de twee directeuren kregen boetes.
Ja, we beginnen met het nieuws over TenneT, dat meer wil gaan samenwerken op de Noordzee. En TenneT wijst op de voordelen die het biedt als windparkexploitanten en olie- en gasbedrijven gezamenlijk gebruik gaan maken van beheer- en onderhoudsdiensten. Ja, Wouter, het klinkt logisch, samenwerking, al was het maar vanwege de uitdagende omstandigheden van het werken op zee. Mm-hmm. Welke redenen geeft TenneT om hierop in te zetten?
Nou ja, TenneT stipt aan dat er een enorme groei is aan ontwikkelingen van infrastructuur op zee. En er worden windparken gebouwd. Er is nog steeds wordt er beoogd om de gas- en oliewinning op de Noordzee te versnellen. Die windparken die moeten aangesloten worden. Dus er komt een heel net op zee, elektriciteitsnet. Er worden ook nog, het idee is om dat te combineren, maar er worden ook nog verbindingen gelegd met buitenlanden. Hè, Verenigd Koninkrijk, misschien nog een nieuwe kabel naar Noorwegen. Mm-hmm. Dus er gebeurt van alles. Maar we zitten in een periode waar materiaal, personeel is schaars. Hè? Installaties en installatieschepen, schepen voor onderhoud. Het is allemaal schaars. Hè? Dus we willen heel veel, maar we hebben niet altijd alle middelen om dat te doen. Dus daar komt het idee vandaan. Ja, als we nou gaan samenwerken, dan komt het misschien beter van de grond. En TenneT wil daar het voortouw in nemen. Ik sprak Erik Hiens, die is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van offshore bij TenneT. Mm-hmm. En hij is wel leuk, hij werkte eerst bij Vattenfall, waar hij operations en maintenance deed voor de windparken. Mm-hmm. In zijn tijd bij Vattenfall had hij al het idee van ja, dit kunnen we slimmer doen. We moeten meer gaan samenwerken. Maar dat kwam niet zo van de grond, omdat dat vanuit de commerciële speler kwam, zeg maar. Mm. En nu heeft hij de overstap gemaakt naar TenneT. En ik dacht, ja, dat is een wat onverdachtere partij. Die kan zonder een commercieel belang kan die deze samenwerking voorstellen. En dus nu zet hij het opnieuw op de kaart.
En hoe wil hij dat bij TenneT gaan aanpakken? Hoe wil hij bedrijven mee gaan krijgen?
Nou, de eerste stap is nu een marktconsultatie, waarin dus echt verkend wordt van ja, welke bedrijven willen hier aan meedoen? Is hier behoefte aan? Zit men hier überhaupt op te wachten? Mm-hmm. Komen we zo ook even op. Vervolgens informatie delen van op welke manier zou per bedrijf zou je dat voor je zien, hoe je dan gaat samenwerken. Wat zou je willen inbrengen en wat wil je halen? Maar vervolgens is wel het plan om snel tot concrete stappen te komen om echt die samenwerking van de grond te tillen.
Ja, en op wat voor vlakken zouden ze kunnen samenwerken? Waar denkt u dan aan?
Nou, dat gaat dan voornamelijk om onderhoud en beheersdiensten. Mm-hmm. Deel een schip. Of deel een monteur. Dat zal in lang niet alle gevallen kunnen. Hè? Een windturbine monteur kan misschien niet een gasplatform of een transformatorplatform. Heeft hij niet altijd weet van. Maar in sommige gevallen misschien ook wel. Of deel een schip. Deel kennis.
Ja.
Dat soort zaken.
En is er bij windparkexploitanten en de olie- en gasbedrijven, is er ook belangstelling voor samenwerking op dit vlak?
Ja. Ik sprak van de week met Jan Vos, voorzitter van Net Zero. Dat is de nieuwe naam van NWEA. De branchevereniging voor iedereen die met wind te maken heeft in Nederland. Mm-hmm. En die zegt, ja, samenwerken, dat zit... Het is een branchevereniging, dus samenwerken zit sowieso al in onze genen. Dus die is daar groot voorstander van. En alles wat de offshore windsector heeft het ook niet makkelijk. En alles wat daar verbeteringen aan kan aanbrengen, staan ze voor open. Dus die wil graag het gesprek aan. En ook Element NL, dat is de branchevereniging voor olie- en gasbedrijven offshore. Die zagen er ook wel brood in. Ik sprak met een woordvoerder, maar ik zag Arendo Schreurs, de directeur van Element NL, op LinkedIn heel positief reageren van goed idee.
Verder wil je het hebben over Uniper. Dat stelt een investeringsbesluit voor een elektrolyzer op de Maasvlakte met 2 jaar uit. En als reden geeft het de hoge stroomkosten en onduidelijkheid over afzetmogelijkheden voor groene waterstof. Ja, voor ons beeld, Wouter, welke plannen had Uniper ook alweer, of heeft Uniper op de Maasvlakte?
Ja, Uniper wilde in 2026 een elektrolyzer van 100 megawatt opstarten op de Maasvlakte. En wilde die in 2030 dan uitbreiden naar 500 megawatt. Mm-hmm. Maar de start van dit project, het project heeft de naam, ik weet niet zeker hoe ik dit moet uitspreken, maar H2 Maasvlakte. Ik denk dat ik het zo spreek. Mm-hmm. H2 Maasvlakte. zal nu op zijn vroegst in 2028 zijn. Dus de start van dat project is uitgesteld. De ambitie voor 2030 om die 500 megawatt te hebben, die blijft wel gehandhaafd.
Het doel blijft nog hetzelfde,
het doel
maar de
blijft
start
hetzelfde,
is
maar
wat later.
Er zit vertraging in, ja.
Ja, en Uniper zegt nu het investeringsbesluit uit te stellen vanwege de stroomkosten dus en onduidelijkheid over de afzetmogelijkheden voor groene waterstof. Maar daar is al een tijdje sprake van. Hoe zit het ook alweer?
Ja, nou die discussie woedt nu behoorlijk ook omdat daar recent een onderzoek over is gedaan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De hele industrie in Nederland heeft last van hoge stroomkosten. Mm-hmm. Dat komt deels door het wegvallen van compensatiemaatregelen die in Nederland golden, maar die niet verlengd worden. Mm-hmm. Terwijl die in andere landen wel gehandhaafd worden. En het komt ook deels door hogere nettarieven in Nederland. In vergelijking met het buitenland. Mm-hmm. Nou, de hele industrie heeft er last van. Maar ja, electrolyzers, dat zijn ook enorme stroomvreters. Dus daar zit er ook gewoon een risico. Als je in Nederland veel meer voor je stroom moet betalen dan in Duitsland bijvoorbeeld. Ja, dan ga je niet als bedrijf Uniper, wat Duitse roots heeft, dan ga je niet in Nederland een electrolyzer neerzetten.
Ja.
Tweede is onzekerheid over de afzetmarkt. Ja, je zou denken dat je er wel op zou mogen vertrouwen dat er in 2030 voldoende vraag is naar groene waterstof. Iedereen heeft het daarover en iedereen heeft daar wel een toepassing voor. Maar ja, toch zegt Uniper van ja, zolang er geen zekerheid is, bijvoorbeeld, er zijn Europese verplichtingen, de industrie moet waterstofgebruik in de industrie moet een gedeelte vergroenen. Daar zijn percentages van afgesproken. Maar dit is door het kabinet nog niet in nationale wetgeving gevat. En de lidstaten hebben best behoorlijk wat vrijheid om die verplichting op een bepaalde manier in je nationale wetgeving te plaatsen. Dus daar kan nog wel wat variatie in zitten. Valt niet helemaal op te anticiperen hoe dat gaat. En ja, Uniper zegt, ja, zolang dat onzeker is, als leverancier willen wij zekerheid. Zolang dat onzeker is, kunnen wij geen beslissingen nemen. Laatste is, die electrolyzers, om groene waterstof te produceren moet je groene stroom gebruiken. Mm-hmm. De beschikbaarheid van groene stroom, die is er niet zomaar. Hè? Op zich, we hebben het altijd over de opschaling op de Noordzee enzovoort. Hè? En er komt ook ontzettend veel aan. Mm-hmm. Maar op dit moment is het, als je als bedrijf nu een groot groene stroomcontract vast wil leggen, hè? Een PPA noemen we dat, een Power Purchase Agreement. Ja, dan is best veel concurrentie voor, want iedereen wil groene stroom gebruiken. Dus het is best moeilijk als grote stroomverbruiker om nu al een groen stroomcontract af te sluiten. Dus die drie dingen bij elkaar maken dat het voor dit soort bedrijven heel moeilijk is om dit soort investeringsbeslissingen te nemen.
Ja, als je het zo bekijkt is de stap van Uniper dus niet verrassend. En er waren meer waterstoftegenvallers de laatste tijd.
Ja, zeker. In december bijvoorbeeld besloot HCC om een elektrolyseproject in Delfzijl uit te stellen. Mm-hmm. Heron heet dat, maar het is ook een tweetje erbij natuurlijk. H2 Heron. Mm-hmm. Heron. En deze week nog, Shell is niet helemaal waterstofproductie met electrolyzers, maar Shell en Engie hebben deze week laten weten dat er een streep gaat door een Rotterdams project voor de import van groene waterstof uit Portugal.
Ja, en dat is dus geen uitstel, maar echt een streep erheen. Dus
daar is echt een streep doorheen, ja. De HCC en Uniper, dat is uitstel, maar dit was echt afstel.
Ja, en industrieclusters en havenbedrijven hebben een paar weken geleden vanwege de problemen ook een brief gestuurd aan het kabinet.
Ja.
Hoe reageert het kabinet erop?
En aan de formerende partijen. Mm-hmm. Waar ze om vragen, dat is tegemoetkomend aan die kritiek die ik net vanuit Uniper noemde. Mm-hmm. Kom met zekerheid. Hak knopen door. Hoe gaat groene waterstof gestimuleerd worden? Welke partijen zijn gehouden aan die Europese plicht voor groene waterstof waar we het net over hadden? Mm-hmm. En zolang er onzekerheid is, blijven investeringsbesluiten uit. Dus de oproep aan het kabinet is, bied die zekerheid, leg dit vast.
En is daar beweging in?
Het wordt wel gezien ook, maar er wordt op dit soort vlakken, het gaat bijvoorbeeld bij de stimulering gaat het om heel veel geld. Ja, mm-hmm. Wordt er toch ook wel gezegd van ja, dat moet een volgend kabinet maar doen.
Ja.
Daar is wachten op.
Goed, dan hebben we nog je derde onderwerp. Een flinke boete van de ACM voor een bedrijf dat telefonisch klanten werft voor energieleveranciers. Global Marketing Bridge. Het bedrijf moet €400.000 betalen omdat het klanten heeft misleid. En ook kregen de twee directeuren van het bedrijf boetes. Wat ging hier allemaal mis, Wouter?
Ja, best wel veel. Als je dit boetebesluit, dit sanctiebesluit van de ACM leest, daar staan ook een aantal transcripties, zoals het heet, hè? Uitgeschreven telefoongesprekken in van dat bedrijf Global Marketing Bridge. Die hebben wel echt klanten geprobeerd te misleiden. Mm-hmm. ACM heeft, in totaal hadden ze bij de klantcontact softwareleverancier, hadden ze bijna 240.000 gesprekken opgevraagd, waar een deel daarvan dus gesprekken van Global Marketing Bridge waren. Mm-hmm. Via een bepaalde filters en een vrij willekeurige selectie zijn ze tot 85 opnames gekomen die met zekerheid door Global Marketing Bridge zijn gevoerd of in opdracht van Global Marketing Bridge zijn gevoerd. Mm-hmm. En in alle 85 van die gesprekken, wat dus een willekeurige greep is uit een veel groter geheel, in alle 85 gesprekken is volgens de ACM sprake van misleiding. Ze werd bijvoorbeeld aan het begin van het telefoongesprek werd niet verteld namens wie er gebeld werd en dat het doel was om een energiecontract te verkopen. Bellers deden zich voor alsof ze van de netbeheerder waren. Bellers deden zich voor alsof ze van de huidige leverancier van degene die ze belden waren. Zaken die niet mogen. En op het moment dat iemand aan de andere kant van de lijn een beetje kritische vragen begon te stellen, dan werd er ontweken of verwarring gezaaid of gedaan alsof het allemaal anders zat. En ja, dat zijn misleidende handelspraktijken, zegt de ACM, en dat is gewoon verboden.
Ja, dat bedrijf en de problemen ermee die zijn ook een aantal keer besproken in het programma Radar.
Ja.
Een aantal bekende energieleveranciers heeft wel samengewerkt of doet dat nog met dit bedrijf. Weten die dan van deze praktijken?
Ja, nou inmiddels wel. Toen dit voor de eerste keer in Radar kwam, dat was ik denk 3 of 4 jaar geleden. Toen zaten bijvoorbeeld nog bedrijven als Eneco of Delta, gingen toen nog in zee met Global Marketing Bridge. Mm-hmm. Maar toen bekend werd dat er sprake was van dat soort agressieve praktijken, nog voordat de ACM echt daadwerkelijk vastgesteld had dat er misleiding was, want dat is deze week pas gebeurd, is in 2021 hebben Eneco en Delta enzovoort hebben al gebroken met deze leverancier. Mm-hmm. Met deze intermediair moet ik zeggen. De periode die de ACM heeft onderzocht was grofweg eind mei 2020 tot eind mei 2021. En de ACM begon eigenlijk met Is dit onderzoek begonnen omdat er heel veel klachten waren over telefonische verkoop. Mm-hmm. En is begonnen eigenlijk bij energieleveranciers om daar te onderzoeken van het ging daar mis. En eigenlijk via dat onderzoek kwamen ze erop van dat er bij intermediairs heel veel mis ging. Mm-hmm. Die kwamen toen in beeld en daar is dit onderzoek naar GMB uit voortgekomen.
Ja, en pas nog kreeg energieleverancier hem een boete van €1,1 miljoen opgelegd. Ook van de ACM voor vergelijkbare praktijken. Is daar een verband tussen?
Ja zeker. Hem werkte ook samen met GMB. En misschien nog steeds wel. Dat heb ik eventjes niet paraat eerlijk gezegd. Maar wat de ACM nu deze week heeft gedaan met GMB, daar zijn ook de twee directeuren beboet. Mm-hmm. Die werden gezien als eindverantwoordelijke en als faciliterend voor dit misleidende praktijken. En een van die beboete directeuren, is ook de baas bij energieleverancier HEM. Mm. En HEM heeft dus vorige week een boete gekregen van €1,1 miljoen. Nou, als je die boetebesluiten leest, ziet heel veel overeenkomsten in de aanpak en in de manier waarop consumenten misleid worden.
Ja.
Die directeuren trouwens, die werpen de verantwoordelijkheid van zich. Die wijzen voor de misstanden naar mensen bij het callcentrum of teamleiders daar. Dus die schrijven die verantwoordelijkheid af. Maar ACM, die maakt er eigenlijk de kachel mee aan. Die zegt, ja, er zijn gewoon belscripts waar die misleiding gewoon in zit. Daar moeten die directeuren van geweten hebben. En ze hebben daar niet tegen opgetreden. De verantwoordelijkheid ligt wel echt daar. Als je die transcripts leest, dat is geïnteresseerde luisteraar, moet men even naar de website van de ACM om dat sanctiebesluit op te zoeken en daar de bijlage bij te lezen. Maar
even de script erbij pakken.
Lussen de honden in brood van. Dat is echt.
Dankjewel, Wouter. Afgelopen maandag was het eerste debat over de nieuwe energiewet. En het debat ging vooral over kwetsbare huishoudens en het delen van energie. Over dat debat en hoe de wind is gedraaid als het gaat om marktwerking en liberalisering van energie, praat ik met redacteur Katrijn de Ronde. Je hebt het debat gevolgd, Katrijn. Hoe ging dat eraan toe?
Nou, eigenlijk best gemoedelijk. De partijen hadden er allemaal zin in. Er kwam ontzettend veel aan bod. Ik denk dat het goed is om even te melden dat het was een wetgevingsoverleg over dus de energiewet, het wetsvoorstel energiewet. En dat die hele energiewet is in tweeën geknipt. Voor de Tweede Kamer. Dus dit stuk ging alleen maar over de gebruikers. Dus wederom luisteraars die denken van wacht, maar de energiewet ging toch ook over kabelpooling en netbeheerders? Dat klopt. Dat is aanstaande maandag. Daar gaan we het vandaag niet over hebben.
Tweede debat over dit onderwerp. Ja.
Deel 2.
En om het debat wat te kunnen plaatsen hè, voor onze achtergrond. Wat moet die nieuwe energiewet ook alweer gaan doen?
Die nieuwe energiewet moet eigenlijk de huidige elektriciteitswet en gaswet vervangen. Die moet die in elkaar schuiven. Mm-hmm. Plus de regels die vanuit het Clean Energy Package van Europa op ons afkomen. Dat moet allemaal in deze ene wet gestopt worden. Mm-hmm. En dus zorgen dat we toekomstbestendig zijn als we door de energietransitie naar een nieuw energiesysteem gaan. Mm-hmm. Praktisch gezien waar het dus maandag over ging, is dat de positie van de consument verstevigd moet worden. En dat burgers meer mogelijkheden krijgen om zelf ook actief te worden op de energiemarkt.
Ja, in je artikel schreef je dat het debat vooral in het teken stond van kwetsbare huishoudens. Hè? Wat is nou de kern van wat erover is gezegd?
Nou, dat is eigenlijk waar je dus die draai ziet van de marktwerking en de liberalisering. Want de huidige gaswet en elektriciteitswet zijn die stammen uit 98 en 2000, als ik me niet vergis. En die bepalen eigenlijk dat de energiesector geliberaliseerd werd. Mm-hmm. Nou, het idee was, liberalisatie, marktwerking zorgt voor concurrentie. Concurrentie zorgt voor lagere prijzen. Zorgt voor betere klantcontacten, klantenservice. Zorgt voor meer efficiëntie. En dat is allemaal goed voor de burger. Dus dat gaat gewoon helemaal goed zijn voor de gebruikers. Nou, we hoorden net al over GNB en hem. Heeft niet altijd zo gewerkt. En dat is dus eigenlijk die draai dat nu heel erg de focus is op van ja, maar wacht even. We hebben kwetsbare afnemers. We hebben mensen die gewoon niet zo goed weten hoe het in elkaar zit. Of zich daar überhaupt niet mee bezig willen houden. We hebben mensen voor wie een paar tientjes in de maand gewoon heel veel uitmaakt. Hoe zorgen we nou dat deze mensen, als we door die hele energietransitie gaan, en er zo ontzettend veel gaat veranderd, dat zij ook mee kunnen doen en worden beschermd en dat ook hun positie stevig wordt.
Maar en dan ging het ook over de vraag van wie zijn dat dan, hè, die kwetsbare huishoudens? Want dat is nog niet helemaal duidelijk, begrijp ik.
Nee, dat was ook een van de kritiekpunten van de Raad van State op het wetsvoorstel. We komen volgens mij zo meteen nog iets uitgebreider op, dat er is geen definitie van die kwetsbare afnemers. Mm-hmm. Daar had Jette ook wel een antwoord op. Die zei van ja, we zetten wat er in de wet staat, zijn een aantal punten waarop je ze kunt definiëren. Zoals inkomen, type woning, het energieverbruik. Nou ja. Hij zegt, we hebben dus een grondslag waarop we op het moment dat er een probleem optreedt, zoals we bijvoorbeeld in de energiecrisis hadden, dat we die groep kunnen definiëren zoals op dat moment belangrijk is. Zodat we de groep kunnen helpen die daadwerkelijk in de problemen komt. Mm-hmm. De enige groep die wel degelijk gewoon echt beschermd is, gewoon in de wet, is de mensen die afhankelijk zijn van hun energielevering voor medische redenen. Dus als stel dat jij een beademingsapparaat thuis hebt en je elektriciteit zou wegvallen, dan heb je gewoon acuut een medisch probleem. Nou, die mensen zijn beschermd.
Oké. Okay. Ja, vorig jaar had de Raad van State nog best wel veel kritiek op het voorstel voor de nieuwe energiewet. Als het aan de Raad lag, moest de minister het voorstel zelfs intrekken of in ieder geval flink verbouwen. Waar viel de Raad toen vooral over?
Ja, de Raad van State die vindt eigenlijk dat er veel te veel in elkaar geschoven wordt. Er worden eigenlijk drie wetspakketten in elkaar geschoven, in één wet gestopt. En de Raad van State zei dat is veel te complex, dat moet je gewoon niet willen. Die wetgeving die vanuit Europa komt, komt ook in een elektriciteitspakketje en in een gaspakketje. Dus dat moet je gewoon allemaal netjes apart houden. Mm-hmm. En daarnaast waren er nog een heel aantal wat meer praktische zaken, zoals dus die definitie van die kwetsbare afnemers, maar bijvoorbeeld ook de vangnetregulering die ervoor zorgt dat als er onredelijke tarieven worden gevraagd door de energieleveranciers, dat de ACM kan ingrijpen. De faillissementrechten moesten beter. Dat zijn allemaal dingen die de afgelopen 2 jaar eigenlijk heel erg veel aan bod zijn geweest door dus die energiecrisis.
Ja, ja, dus de Raad had ook al kritiek, hè, op de omgang met die kwetsbare afnemers. Maar minister Jette zet het toch door, die wet. Is het wetsvoorstel het aangepast naar die kritiek?
Het wetsvoorstel is op punten aangepast, maar grosso modo zegt Jette, nee, dit is gewoon wel een heel goed wetsvoorstel. En gas en elektriciteit zijn allebei volwassen energiedragers. Een heleboel van de regels rondom elektriciteit en gas zijn wel degelijk hetzelfde. Mm-hmm. We moeten ook zorgen dat de consument voor beide energievormen gewoon wordt beschermd. Want uiteindelijk, ja, of jij nou je huis verwarmt met een warmtepomp of met een cv-ketel, je wil dezelfde soort bescherming hebben, zodat de dingen goed komen. Dus hij heeft, grosso modo, heeft hij het hetzelfde gelaten. Hij heeft een paar dingen wel veranderd. Ik noemde net al die vangnetregulering. Nou, die mag niet terugkomen, die maximumtarieven die de ACM kon opleggen als de tarieven onredelijk zouden zijn. Mm-hmm. Wel is het fenomeen redelijke tarieven teruggekomen in de wet. Dat zat er eerst niet in, maar er kan nu wel getoetst worden op redelijkheid. En het andere is dat er via een nota van wijziging nog wel een aantal extra regels over faillissementen de wet in zijn gekomen. Zoals bijvoorbeeld dat als een bedrijf failliet gaat en de klanten van dat bedrijf gaan over naar een nieuw bedrijf, dan doen ze dat met behoud van contractvoorwaarden. Mm-hmm. Daar was de afgelopen periode heel veel onduidelijkheid over. En dat wordt dus in deze wet heel duidelijk gemaakt.
Ja, en in het debat over de wet ging het afgelopen maandag ook vaak over delen van energie. Waar hebben we het dan over?
Ja, er zijn verschillende dingen die dan even uit elkaar getrokken moeten worden. Wat in de wet staat is peer-to-peer handel. Dus dan mag ik de stroom van de zonnepanelen op mijn dak aan jou leveren. Mm-hmm. Maar daar moet dan wel een energieleverancier tussen zitten. Of een partij tussen zitten met een die balansverantwoordelijkheid heeft. Die gewoon zorgt dat die energiestromen goed lopen. Energie delen gaat een stapje verder. Dan kun je bijvoorbeeld binnen een energiegemeenschap, zeg een energiecoöperatie, kun je dan de energie met elkaar delen. Daar was nog wel heel veel onduidelijkheid over tijdens het debat ook. Heb je het dan over een autarkisch clubje mensen dat het gewoon met elkaar helemaal regelt, dat een batterij heeft staan of een waterstofgenerator en die gewoon van het net afgaat? Of heb je mensen die met z'n allen één zonnepark hebben en daar allemaal van gebruiken, maar op het moment dat het zonnepark niet levert, alsnog gewoon elektriciteit van het net halen. Dus dat staat niet in de wet. Mm-hmm. Daar moeten nog allemaal ideeën over komen. En daar was dus heel veel gesprek over. Nog één puntje, dit komt wel op ons af vanuit Europa, maar niet in het Clean Energy Package.
Ja, Kamerleden zagen wel een aantal obstakels. Henry Bontebal vergeleek het met de salderingsregeling, hè, waar mensen met zonnepanelen voordelen hebben, terwijl de extra kosten die de panelen veroorzaken eigenlijk terechtkomen bij mensen zonder die panelen. Wat wil de minister daaraan doen in het geval van delen?
Nou, de minister wil eigenlijk daar voorlopig zich niet echt over uitspreken. Die zegt van laten we dit in godsnaam bespreken bij de herziening van de elektriciteitsrichtlijn, de Electricity Market Design, dat is waar het energiedelen vanuit Europa in zit. Dat komt op ons af. Hij zegt, daar komt een apart wetsvoorstel over. Daar zit het energiedelen in. Laten we het dan bespreken. Maar hij zag inderdaad wel het gevaar van Henry Bontebal. De vergelijking met de salderingsregeling is dat op dit moment is het zo dat als jij zonnepanelen op je dak hebt, dat je je opwek en je verbruik tegen elkaar mag wegstrepen. Maar dat betekent dat de kosten die daar wel mee gemoeid zijn, dat wegstrepen, die landen dus bij de mensen die wel de tarieven betalen. En dat is niet eerlijk. En Bontebal en ook wel een aantal andere Kamerleden waren echt heel bang dat als je energie gaat delen, dat je weer in hetzelfde schuitje terechtkomt. Namelijk mensen die zonnepanelen kunnen kopen. Mensen die een batterij kunnen neerzetten. Dus de mensen, hè, en mensen die snappen hoe dat energiedelen werkt. Die daar tijd voor hebben om zich erin te verdiepen. Die kunnen dat leuk allemaal met elkaar gaan doen. En de mensen die een kleinere portemonnee hebben. En gewoon zich met andere dingen bezighouden. Of op een flat wonen. En dus überhaupt geen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. Of in een huurwoning. Die vallen weer buiten de boot. En dan ontstaan er extra kosten. Doordat deze mensen met elkaar energie delen. En die landen dan weer bij de mensen die niet mee kunnen doen.
Ja, vorige week kwam Suzanne Kreuger. Kwam met een initiatiefnota over energiecoöperaties. En de timing daarvan was niet helemaal toevallig, zei ze.
Nee, dat klopt. Suzanne Kreuger, of eigenlijk GroenLinks PvdA, die hebben een hele duidelijke visie op hoe het energiesysteem eruit zou moeten zien. En dat is een visie van energiegemeenschappen waar lokaal opgewekt wordt en lokaal wordt verbruikt met een soort backbone van centrale voorzieningen. Maar dat lokale gebeuren dus voorop staat. En in de visie van GroenLinks PvdA helpt dat dus met... helpt dat met het laag houden van de kosten. Het helpt met netcongestie, omdat verbruik en opwek veel meer op elkaar wordt afgestemd. En het is ook eerlijker, omdat je dan de mensen met minder kunnen meeliften op de mensen met wat meer. Dus dat zij met die initiatiefnota over die energiecoöperaties kwam, inderdaad, dat was zeker een aanloop naar de energiewet. En ook met het idee om dat energiedelen heel erg op de kaart te zetten.
Ja. En hoe gaat het nu verder met de energiewet? Maandag weer een nieuw debat, maar er zijn inmiddels ook een aantal amendementen ingediend.
Ja, er zijn een negental amendementen ingediend. Er werd al een aantal keer tijdens het debat geroepen, oh nee, dit amendement of deze motie gaat over kabelpooling, dit gaat over netbeheer, dit gaat over netcongestie. Dat doen we aanstaande maandag.
Een amendement voor de luisteraar die dat woord niet kent, is dus een aanpassing van het wetsvoorstel door een Kamerlid.
Ja, en dan wordt het ook, dan komt het in de wetstekst en dan is het dus wet. Een amendement maakt iets tot wet.
Mits het wordt aangenomen. Wordt er gewoon over gestemd. Ja.
Ja, mits het wordt aangenomen. Nee, dus aanstaande maandag komen de netbeheerders aan bod.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk het energiesysteem.
Systeem.
Ja, de systeembeheerders. Maar dan volgt nog, als ik het allemaal goed begrepen heb, dan volgt nog de plenaire behandeling. Want elk wetsvoorstel moet plenair behandeld worden. En volgens mij gaan ze daarna pas over al die amendementen stemmen. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
Zeker. Oeh, dat durf ik ook niet.
Nou, dat weten we gewoon.
Dat gaan we nog uitzoeken.
Dankjewel, Katrijn. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.